De clown. Mm-hmm. Met het petje en nou, misschien is die eigen bril, maar ook een leuke bril.
Een neus.
Die dop en die sokken en zo. Hè, dus dat zie je. En dan hoor je die persoon. En je ziet die persoon. Die persoon lacht. Dus er is allerlei mimiek. En noem maar op. Verrijkte omgeving. En dat voldoet eigenlijk aan drie dingen. Moet je dan voldoen. Namelijk, het moet een beetje nieuw zijn. Het moet een beetje uitdagend zijn. Maar ik denk dat je die eigenschappen hebt. En de derde is dat het kind moet ook een beetje moeite, of die volwassen een beetje moeite doen om een beetje met elkaar in contact te komen. En dat is verrijkte omgeving.
Welkom bij de Kunst van Contact, de podcast ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Kliniek Clowns. En in die 30 jaar hebben de clowns contact maken tot een ware kunst verheven. Mijn naam is Jochem van Gelder en ik praat vandaag met klinieclown Josja de Boever.
Hallo.
En een andere contactexpert, professor in de neuropsychologie, Erik Scherder.
Hoi, dag Jochem.
Dag. Ja, waarom deze podcast? Ja, in een wereld waarin we verder van elkaar verwijderd lijken, meer dan ooit, door mentale gezondheid, eenzaamheid of verdeeldheid, is het waardevol, denken wij, om bewust om te gaan met het aangaan van verbindingen. En daarom hopen we jou als luisteraar en de rest van Nederland te inspireren om wat meer te verbinden met de mensen om je heen. Want contact en verbinding is belangrijk. Toch, Josje?
Ja, zeker. Ja. Ja. Dus het is nu zaak dat wij met deze mensen, de mensen die nu om mij heen zitten, Erik en jij, Jochem,
ja,
dat we een beetje gaan verbinden.
Je bent al begonnen, hè?
Ja.
Want ik zie dat je al aan het voorgloeien bent.
Ja, joh. Ik vind het echt superleuk om het hierover te hebben. Ja,
en de wetenschap vindt dat ook.
Zeker, heel leuk. Ja. Met een kritisch blikje.
Met een kritische blik zijn we altijd blij mee. Hartstikke fijn. Josja, we beginnen even met jou. Mm-hmm. Zou je jezelf even in het kort kunnen voorstellen?
Ja. Nou, ik heet Josja de Boever en ik kom uit Haarlem. En ik ben nu 23 jaar klinieclown. En het is nog steeds het leukste en het boeiendste werk wat ik, wat ik maar voor kan stellen.
Ja.
Het is heel bijzonder om klinieclown te zijn. Ja.
Wat is je clownsnaam? Want dat vind ik altijd interessant. Daar zit vaak ook een verhaal achter.
Ja, mijn clownsnaam is Job.
Ja.
Dat is zo gekomen toen ik op de HAVO zat, gingen alle mensen mijn naam afkorten tot Jos. En dat vond ik niet zo.
Nee.
En toen op de PABO, toen zei ik van, nou jongens, zeg maar Job of Josja. En toen is iedereen me Job gaan noemen en dat heb ik toen meegenomen als clownsnaam.
Dat is gewoon je clownsnaam. Ja. Mooi. Schuin tegenover jou zit Erik Scherder. Die hoef ik eigenlijk niet te introduceren. Ik vind het meesterbreinduidig. Heb ik gedacht thuis.
Nou, een beetje overdreven, Jochem. Ja, een beetje overdreven.
Is het overdreven? Nee, het is niet overdreven.
Zeker,
nee,
zeker
officieel
wel, maar
ben je hoogleraar neuropsychologie. En voor iedereen thuis die denkt, oh, neuropsychologie, dat is eigenlijk de psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met het gedrag.
Heel goed, mooie omschrijving.
Ja, ik heb mijn huiswerk
en
gedaan.
En dat gedrag nog heel wijd, hè?
Ja, heel wijd. Van waar die interesse in het brein?
Oh ja, die liefde die is eigenlijk ontstaan toen ik werkte in de verleerskliniek in Amsterdam.
Ja.
Dat was toen nog een klein ziekenhuis met psychiatrie en neurologie. Maar omdat het klein was, kon je echt overal mocht je bij zijn. Overal meekijken, obducties, alles. En daar dacht je bij jezelf, hoe is het mogelijk? Die mevrouw gisteren nog zien lopen op de afdeling.
Ja.
En nu kijken we in haar brein, een dag later. Hoe kan dat? Dus als je dat afvraagt en je denkt, hoe kan dat? Wat is het dan nog wel goed gegaan? En wat ging er uiteindelijk mis? En dan denk je, daar snap ik eigenlijk helemaal nog niet heel veel van. Dus dan ga je steeds meer voelen dat je dat wil gaan begrijpen. En die liefde die ontstaat daar en die is
maar eigenlijk ook het zien echt van het brein. Zoals je nu ook een plastic versie op je laptop hebt liggen.
Maar we hebben hier
natuurlijk
ook het anatomisch lab.
Ja.
Dus de colleges zijn weer begonnen.
Ja.
Afgelopen vrijdag waren we met de studenten in het anatomisch lab. En dan hebben we dus echt een humane breinen, mensenbreinen. En die gaan we echt helemaal. En
daar begon het voor jou.
Ja, dat is geweldig.
Ja.
Als je het zou zien, zou je die liefde ook ontwikkelen.
Denk je dat?
Ja, denk ik.
Ik weet niet. Ik denk dat ik over mijn nek zou gaan. maar dat is iets anders. Terug naar de klinieclowns.
Ja.
Josja, jij maakt natuurlijk mee dat mensen daar een oordeel over hebben. Een vooroordeel misschien zelfs.
Mm-hmm.
Wat denken mensen dat een klinieclown is?
Ja, ik wil eigenlijk, mag ik heel even nog terug op de hoogleraar, op het hoogleraarschap en het brein, mag dat?
Ja, ja, ja.
Want anders is het moment weer voorbij. En ik zat net te denken, dus jij kan in het brein kijken. Dus dat deed je, Erik. En ik denk dat een klinieklown, en dat geeft misschien antwoord op jouw vraag. Ja. In staat is ook een soort hoogleraar, maar dan in spelkunde, in samenspelen. En die kan in het hart kijken.
Dus de klinieklown kijkt in het hart.
Ja.
En Erik kijkt in het brein.
Misschien wel.
We gaan nu kijken waar het elkaar gaat raken natuurlijk. Hè?
Ja, dat zou leuk zijn.
Maar even nog terug over het oordeel dat mensen hebben. Merk je wel eens dat mensen denken, oh, een klinieklown, ach.
Ja, het is een containerbegrip. Hè? Ja. Sowieso, clown, dat is dat heeft zoveel gebied. Dat is hetzelfde voor mij als dat je zegt. Sommige mensen zeggen, ja, ik hou niet van clowns. Nou, dat vind ik best lastig. Want je zegt toch ook niet, ja, ik hou niet van muziek. Dat is een heel groot gebied.
Nee, maar de clowns hebben natuurlijk, vroeger hadden we Pieper de clown. Dat was gewoon fijn. Dat was leuk, was grappig. Inmiddels hebben we natuurlijk heel veel horrorfilms ook met clowns. Dus ik kan me ook voorstellen dat de associatie die sommige mensen met een clown hebben, niet altijd.
Ja, maar het zijn altijd die groteske, geschminkte clowns die dan als voorbeeld komen.
Ja.
Maar mensen staan er niet bij stil dat onze inspiratie bij cleaning clowns is Chaplin, de dikke en de dunne, Mr. Bean en zelfs Buurman en Buurman. Die hun problemen alleen maar erger maken. En dat is een hele leuke eigenschap van de clown. Ja.
Maar als jij aan iemand moet duiden wat je voor werk doet. Hè? Iemand uit het buitenland die het begrip cleaning clown niet kent.
Ja.
En zegt, je bent cleaning. Wat doet een cleaning clown? Hoe vertel je het dan?
Ja,
zeg je dan?
Een cleaning clown die, die is er eigenlijk toch wel gewoon om lichtheid en om de lach te brengen. En om mensen aan het lachen te maken. In ieder geval een goed gevoel te geven.
Ja.
En dat lijkt helemaal heel weinig. Maar dat is niet niks hoor, om dat te doen. Dan moet je ook iets met jezelf kunnen.
Daar gaan we straks nog even over hebben, hoe dat doet.
Ja.
Wat de techniek is. Wat is het beeld wat jij hebt of had van de klinieklown, Erik?
Nou, een heel positief beeld. Omdat ik denk dat de klinieklown echt in staat is om de glimlach op te roepen. Je hoeft niet meteen in lachen uit te barsten. Maar het feit dat je gewoon iemand ziet binnenkomen die iets leuks doet en die iets met jou doet. Hè, je ligt in een moeilijke situatie, kinderen of ouderen met een dementie of iets dergelijks. En je hebt weer een glimlach. En je ziet ook de glimlach op het gezicht van de clown. De glimlach is een heel sterk middel.
Ja.
En dat is heel goed beschreven ook in de literatuur. De glimlach is bijvoorbeeld het allereerste. Het allereerste, maar tegen de derde maand van de zwangerschap zie je al bij een nog niet geboren kind de glimlach.
Echt waar?
En als je kijkt naar bij mensen met een dementie, denk aan de ziekte van Alzheimer.
Ja.
Dat is een van de allerlaatste functies die er nog is. Nou jij?
De glimlach.
De glimlach. Dus dat zegt iets over de evolutionaire kracht van de glimlach. En er zijn bijvoorbeeld studies die laten zien dat bijvoorbeeld een arts die binnenkomt met een glimlach en ik lig in bed met mijn aandoening, dat mij dat toch een hoopvol gevoel geeft. Want dan denk ik, hey, de arts die, of de verzorgende, of de verpleegkundige, die komt met een glimlach binnen. Oké, er komt een soort perspectief uit. Dat is enorm belangrijk als je denkt aan je gezondheid, aan herstel en dergelijke. Het helpt mee. Hè? Het geneest niks, maar het helpt mee in dat herstel.
Ja.
Nou, als je kijkt hoeveel gebieden daar ook bij betrokken zijn in je brein, de hele netwerken. Dus als je mij zou vragen, klinieklown, denk ik, glimlach.
Ja.
Mooi.
Glimlach
is niet het enige, hè? Maar
glimlach is eigenlijk altijd goed.
Goed.
Het is misschien niet helend.
Nee, want dan zou ik te ver gaan.
Ja, dat zou te ver gaan, snap ik. Maar het zorgt er wel voor.
Het is zo waardevol, echt. En zeker in omgevingen waar uiteindelijk weinig reden is voor glimlachen.
Ja.
Dus als er dan iemand komt en die weet bij mij de glimlach op te roepen. Maar ook als degene die komt zelf die glimlach al toont. Hè, denk ik, oké. Dat effect is fantastisch.
Ja. Kun je ook vertellen wat er in je hersenen gebeurt?
Zeker.
Of is dat veelomvattend? Jij zegt al, iemand komt binnen met een glimlach. Gebeurt er in mijn hoofd iets anders dan iemand binnenkomt met een chagrijnige kop?
Ja, en dat komt omdat, kijk natuurlijk, je kunt niet al die netwerken zo beschrijven in 1, 2, 3. Maar je moet je voorstellen dat als iemand met een glimlach binnenkomt, dat een boodschap met zich mee kan brengen van, oké, hoe gaat het met je, hè? Iets positiefs.
Ja.
Nou, dat positief gevoel is heel belonend voor ons. Want ik denk dan, ik lig in een moeilijke situatie. En dan denk ik, komt hier een glimlach binnen. Rewarding, heel belonend. En dat betekent dat ik maak wat dopamine aan. Er is een verwachting.
Okay.
Nou, en dan komt diegene binnen, die klinieklown komt binnen om het daar even bij te houden. En oké, leuk. En dan een glimlach. En dat maakt je stofjes vrij. Denk aan oxytocine. Ik denk dat het een stofje is wat helemaal des kliniek clowns is. En oxytocine is het knuffelhormoon.
Okay.
En ja, dat, zo kennen wij het. Hè? En dat maakt je vrij als je bij elkaar bent. En als je iets gemeenschappelijks doet. Zeker als je iemand tegenover hebt die dan heel empathisch naar je kijkt. En denkt, I care. Hè? Ik geef om jou. Dat is natuurlijk ook wat de kliniek clown doet. Ik geef om jou.
Ja.
Ik ben er voor jou. Oxytocine. Hè? Dus ik ben blij. Hè? En ook dopamine. Beetje endorfines. Endorfines zijn morfineachtige stofjes. En die zorgen dat de scherpe randjes er een beetje afgaan. Mm-hmm. En dus moet je eens kijken wat zo'n effect. Alleen al, hè, de glimlach.
Ja.
Hè, brengt met zich mee dat ik dat goede gevoel kan krijgen.
Wist je dit, Josja?
Een beetje wist ik het wel. Ik heb een keer bij een... toen was ik nog maar pas kliniek aan. En toen stond ik in een kamer. En dat bij een kind van een jaar of 6. En ze was behoorlijk ziek. Het was een meisje. En toen de kliniek clowns binnen waren, stond er ook een verpleegkundige. En wij hadden contact met dat meisje. En die verpleegkundige die was naar ons aan het kijken. En op een gegeven moment gaat haar aandacht naar de zuurstofmeter. En ik zie haar echt met vol verbazing in die zuurstofmeter naar die metertjes kijken. En op het moment dat wij bezig waren met dat meisje, en we waren echt niet heel veel aan het doen, zag zij die zuurstof, het zuurstofgehalte in het bloed van het meisje omhoog gaan. En toen heeft ze ons op de gang opstaan wachten. En toen zei ze, nou, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dat zo in één keer zo woet omhoog schiet. En dat was voor mij een heel belangrijk moment. Want ik dacht misschien, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het is echt veel meer dan dat.
Dat is echt als zo'n zuurstofmeter. Die ligt niet natuurlijk.
Nee, toch?
En als dat precies dat moment is,
dan
is dat een mooie bevestiging.
Ja.
Dat wat je doet en wat je ambieert, dat het ook aankomt.
Zeker. En dan is zo'n wetenschappelijk bewijsje best wel af en toe leuk voor dat rare vak wat wij dan hebben, wat misschien niet echt te bewijzen is of het goed is voor de mensen. Maar
nou hebben we in de podcast ook al besproken, hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijg je die lach daar? De glimlach die zo belangrijk is.
Ja.
Wat is jouw... Ja, het is geen kunstje en het is ook geen tactiek, maar hoe krijg je het voor elkaar? Want ieder kind, iedere oudere is anders.
Ja, nou, ik kan echt alleen voor mezelf spreken hoe ik het voor elkaar
graag,
krijg.
Heel
Want
graag.
Ik weet niet hoe anderen het voor elkaar krijgen. Bij mij werkt het zo. Ik heb ongelooflijk veel liefde voor dat vak. Dus voor het vak van de clown. En voor theater maken. En dat het hebben van publiek bijvoorbeeld. Ja. Met mensen zijn. Dat doet mij heel goed. Maar vooral dat vak en de liefde voor dat clownsvak.
En hoe vertaalt zich dat?
Nou ja, gewoon dat vertaalt zich in dat ik het heel erg graag doe. Dat ik steeds daarmee bezig wil zijn. Dat ik er van alles wil weten. Van clowns, van vroeger, van nu. Dat ik heel veel collega's bekijk. Ook in andere werkvelden. Dus in het theater. Ik lees er veel over. Ik doe het zelf. Ik geef clownsles. Dus ik ben ook altijd aan het onderzoeken van hoe dan? Hoe werkt het dan? Heb ik nog steeds niet precies mijn vinger opgelegd. Maar op één dingetje heb ik wel ontdekt. En dat is, en dat geldt denk ik voor iedereen, dat als je heel erg veel plezier hebt in wat je doet, dan heb je de grootste geefkracht.
Ja, dat is
en dat
mooi
geldt
gezegd.
Voor elk vak, denk ik.
En je bent waarschijnlijk ook, want je vertelt hoe ambitieus je bezig bent met je vak, wat je allemaal doet om het zo goed mogelijk te doen.
Ja.
Ik hoor in jouw verhaal nog niet degene waar het aankomt.
Mm-hmm.
Hè? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Want op een gegeven moment weet jij wat je wil gaan doen, en je tactiek. Hoe bereik je de ander? Want daar gaat het om, dat contact.
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou, als we even terug naar het woord contact gaan, wat is dat eigenlijk? Het is in feite is het niet zoveel. Hè? Het is net als een lichtje, een lichtknopje, zet je aan of uit. Dus contact maken is letterlijk iemand aan of uitzetten. En als je dat eenmaal hebt voor elkaar hebt, dus als ik het kind, maar vergeet ook de ouders niet. Hè? Want die zijn super belangrijk.
Mm-hmm.
Meestal moet ik eerst de vader en de moeder aanzetten voordat ik bij dat kind terecht kan.
Ja, ja.
En dat kind ziet dat die vader en moeder opeens aangaan in een situatie waar ze heel veel stress en spanning hebben omdat hun kind in het ziekenhuis ligt. En dat ontspant een kind ook. En dan zie ik opeens een kind aanvloepen omdat het voor het eerst moet lachen om zijn vader of moeder bijvoorbeeld. He, dat kan ook. Dat is ook een weg. We spelen niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders en voor de hele omgeving. Nou, als je dat contact dan hebt, ja, dan is het eigenlijk heel makkelijk. Zeker met kinderen, tenminste voor mij.
Ja,
maar ja, goed, dat weet jij zelf ook, Jochem, toch? Met, ja, denk ik, hè? Dat deed jij vroeger ook met die kinderen in je programma Praatjesmakers. Mm-hmm. Eigenlijk deed je daar wat ik ook doe. Je maakt ruimte om dat contact gewoon te laten ontstaan.
Ja.
En kinderen gaan het vanzelf vullen. En ik hoef het alleen maar eventjes aan te pakken en weer in een hele kleine veranderende vorm terug te geven. Ja. En hup, ze komen zelf alweer met input.
Ja. Vanuit neurologisch perspectief, dat contact maken. We hebben het net gehad over die glimlach. Maar contact maken, contact tussen mensen, is van essentieel belang, toch?
Ja, zeker. Ja, ja, vanuit neurologisch perspectief.
Ik bedoel, mensen die heel lang geen contact hebben gehad of die eenzame opsluiting, dan gebeurt van alles en nog wat waarschijnlijk.
Ja, kijk, de eenzaamheid, dat is heel goed beschreven. Het feit dat je dus een gebrek hebt aan sociale contacten, hè, natuurlijk, dan zie je dat dat heel veel chronische stress oplevert. En die chronische stress leidt weer tot ontstekingsreacties en dat is weer schadelijk voor allerlei netwerken die overigens wel weer reparabel zijn. Hè. Dus luisteraar moet niet denken, oh joh, dat is dan verloren forever, zo is het niet. Dus als je kijkt naar verrijkte omgeving, dat is ook wel goed. Dus het moet een beetje oppoppen. Hè? Maar verrijkte omgeving is ook wel, vind ik, een eigenschap van de kliniek clowns. Zij verrijken je omgeving van dat kind of van die oudere persoon. Door met multiple prikkels aan te komen. Je ziet de clown met het petje. En misschien is die eigen bril, maar ook een leuke bril.
Een neus, die zit altijd op.
Die dop en die sokken en zo. Hè? Dus dat zie je. En dan hoor je die persoon en je ziet die persoon lacht, dus er is allerlei mimiek en noem maar op. Verrijkte omgeving, en dat voldoet eigenlijk aan drie dingen moet je dan voldoen. Namelijk, het moet een beetje nieuw zijn, het moet een beetje uitdagend zijn. Maar ik denk dat je die eigenschappen hebt. En de derde is dat het kind moet ook een beetje moeite, of die volwassenen een beetje moeite doen om een beetje met elkaar in contact te komen. En dat is verrijkte omgeving.
Ja.
En ik denk dat dat misschien ook wel een heel mooie eigenschap is van als je daar in een omgeving waar je al een tijdje zo bent. En veel kommer en kwel.
Ja.
En dan verrijkt die omgeving zich. Hè? Dus, en dat kan dus onder andere met de kliniekclown. Ja. Niet alleen, maar dat zou de kliniekclown heel goed kunnen invullen.
Ja. Want die invulling, jullie kiezen bewust voor een andere vibe. Hè?
Mm-hmm.
Hè? Want de vibe die om kinderen in het ziekenhuis of ouderen zit, dat zijn de verzorgende, is de verzorgende vibe, dat is de familie vibe. Ja. Jullie benaderen hem heel anders.
Heel anders.
Jullie komen met energie.
Ja, ja.
Dat is ook bewust, hè? Zeker. Het is niet zo dat je zegt, van, laten we ook maar low profile. Of komt dat ook voor?
Nou ja, je stemt natuurlijk wel af op de sfeer of dat wat er in de kamer is. En we hebben heel erg veel overleg met pedagogische zorg bijvoorbeeld en verpleegkundigen om het heel goed af te stemmen. Hè? Vergeet dat niet. Zonder dat zij er niet zijn, kan ik mijn werk niet doen. En dat geldt ook voor tehuizen waar mensen met dementie zitten of in instellingen, zorginstellingen waar kinderen met een ernstige verstandelijke beperking zijn, waar we ook voor spelen.
Ja.
Dus dat is heel erg belangrijk. Maar we proberen juist uit het gebied van die zorg te blijven en hoe zij dat doen.
Ja.
Dus we komen meestal met omgedacht binnen. Dus alles wat niet kan in dat ziekenhuis bijvoorbeeld of in zo'n zorgomgeving, heeft ook een enorme hiërarchie met dokters en artsen en verpleegkundigen. En alle spullen die daar hangen, die zijn spannend. En dan mag je meestal niet aankomen. Nou ja, wij dus wel.
Ja. Dus, ik hoorde van een collega van je, sorry dat ik je onderbreek. Die zei van, goh, wat wij ook proberen voor elkaar te krijgen, dat het kind, even over kinderen gesproken, de regie weer even terug heeft. Want ligt in een ziekenhuis, onderzoekszus, is de regie kwijt. En door de kliniekclown is er weer even controle. Is dat belangrijk?
Daar zou ik dan wel een voorbeeld van willen horen. Van hoe werkt dat dan? Wat voor controle krijgt zo'n kind dan weer terug?
Ik denk niet dat een kind, of wat ik denk is dat bijvoorbeeld zo'n rode knop, waar zo'n kind niet zomaar, of een kind of een vader of moeder niet zomaar op mag drukken. Ja, die clowns gaan dat toch wel even uitzoeken wat ja, er gebeurt.
De rode knop die ze bij bed hebben als er iets is. En dat er dan iemand komt. Ja.
Dus dan gaan wij toch wel even uitzoeken of je daar, hoezo, wat is toch een leuke knop. Kunnen we toch even op drukken. En dan zie ik best zo'n kind af en toe met grote spannende ogen naar ons kijken. Oh, wat gaat er gebeuren? En als we het dan doen in die samenwerking met die verpleegkundige, dan hebben we heel leuk contact. Dan komt die verpleegkundige binnen en die kent ons natuurlijk. En die zegt dan, wat is er aan de hand? En we hebben zin in limonade. Nou, dan gaat ze limonade voor ons halen, weet je wel. Of zoiets. Dus die controle
waar ik het net over had, dat het kind weer even de controle heeft, zelf weer in charge is. Heb je daar een voorbeeld van?
Nou ja, voor mij is dit zo'n voorbeeld. Want zo'n kind heeft weer eventjes inzicht dat het allemaal niet zo spannend is als dat het er werkelijk uitziet. Dus de bedreiging halen we er een beetje af, waardoor kinderen kunnen ontspannen, denk ik. De controle aan kinderen geven, dat zit heel erg in het spel. Dus dat zij gaan de taak of de rollen gaan uitdelen of eerst willen.
Want jullie gaan dan een spel spelen met elkaar in sommige situaties?
Ja, we improviseren. Ja, het liefst een nonsensachtig spel.
En dat ontstaat, heb ik begrepen.
Ja.
Want vorige keer ook gezegd, ik heb altijd het idee van, nou, je gaat vaak met z'n tweeën op pad.
Ja.
Dat je even afspreekt van, goh, zullen we vandaag een stukje doen met dit rode molletje of weet ik wat.
Nee,
dat is niet.
Nee,
je begint.
Ja.
En dan ontstaat er iets magisch.
Ja.
Lukt dat altijd?
Ja. Ja, eigenlijk wel. Want ook als er niets is, is er iets. Dan is er niets. En daar kun je ook mee spelen.
Ja.
En dat is heel erg begrijpelijk ook. Gewoon om een tijdje in het niets, in die tussentijd te hangen met z'n tweeën.
Ja. Erik, zou jij klinieklown kunnen zijn?
Ik denk het niet.
Ik denk dat hij het goed zou doen.
Dan zou ik er te makkelijk over denken, denk ik.
Ja.
Zo, dat kan ik ook. Ja. Dus ik denk dat je daar toch speciale capaciteit voor nodig hebt, zeker.
Even nog, want jullie zijn allebei natuurlijk, hebben heel veel ervaring, routine in jullie eigen werkveld. Erik, kun jij een moment beschrijven waarop je geraakt werd in je werk? Waar contact, als we het over contact hebben, echt naar buiten kwam?
Misschien eerst die vraag even stellen aan de klinieklown. Kan ik er even
over
nadenken?
Ja, sorry hoor. Ik bedoel, je bent bezig met je werk. En dan weet ik zeker dat er momenten soms zijn die als je thuis komt, dat je denkt, wat was dit ongelooflijk mooi.
Ja, tuurlijk. Best veel. Het komt vaak uit een onverwachte hoek. En het is echt een wisselwerking tussen mij en de ander en mijn collega.
Mm-hmm.
En ik had laatst een keer, toen speelde ik in een verzorgingstehuis. En er kwam een mevrouw, die werd naar de woonkamer gereden omdat wij er waren. En ze riep al op de gang, de klinieklowns, de klinieklowns. Dus ze kwam binnengereden en ik weet niet meer precies hoe het kwam, maar we gingen een liedje. Ik heb een klein accordeonnetje, heel klein accordeonnetje. En we gingen een heel klein liedje improviseren. En dat ging opeens over. En ik kan dat niet van tevoren voorspellen, hè? Dat gebeurt dan gewoon en dat laat ik dan gewoon komen. Dat ging over het hiernamaals. Het hiernamaals is niet ver, het hiernamaals is niet ver. En dat lijkt in eerste instantie, lijkt dat echt, nou, dan hoor ik mezelf, denk, wat zing ik nu? Maar die mevrouw ging er ongelooflijk van aan. En toen vroeg mijn collega, en als je dan wil in het hiernamaals bent, wil je daarna nog een keer terugkomen? En toen zei ze, ja, maar niet als mens hoor, als schelpje in de zee. En toen ging het volgende couplet over een schelpje in de zee.
Ja, ja.
Nou, op het moment dat dat gebeurt, ben ik er niet mee bezig met wat er dan met mij gebeurt. Want ik sta als het ware achter de coulissen. Ik laat mezelf altijd een beetje achter in de kleedkamer. Mm-hmm. Maar op het moment dat ik daar dan terugkom met mijn collega en haar dan even aankijk van wat gebeurde er nou, dan was dat zo'n ongelooflijk mooi diep moment waar we allemaal van hebben genoten. Wat ook heel erg in de beleving van mensen met dementie ligt. Want ze zijn er echt natuurlijk ook mee bezig met dat al weggaan en doodgaan. Ja. Eigenlijk, dus het is heel oprecht, een heel oprecht moment. Daar ga ik van aan. Ja, daar word ik dat raakt me.
Erik heeft na kunnen denken.
Ja. Ja. Ja, ik heb zo'n enkelstand voorbeeld heb ik niet.
Nee.
Maar ja, kijk, waar ik altijd zelf altijd wel van gecharmeerd ben, dat is nu wat lastiger, is de aanraking. Mm-hmm. Speelt er bij de kliniek clowns eigenlijk een rol aanraken? Of doen jullie helemaal niet, hè? Of
wel? Nou, wel bij mensen met dementie. Ja. Ja, zeker wel.
Niet bij de kinderen?
Nee. En kinderen met een verstandelijke beperking ook, uiteraard. Ja. Ja, ja, helemaal okay. Meervoudig.
Dat is een soort van policy dan eigenlijk.
Nou ja,
of want je zou zeggen, het ontstaat.
Nee, maar
je tikt elkaar of weet ik van wat.
Nee, maar kinderen met EMB, dus ernstige meervoudige beperkingen,
ja,
die hebben vaak alleen maar aanraking. Zijn soms doof en blind. Dus dan heb je niet veel meer over om mee te spelen dan dat zintuig van de aanraking.
Ja, aanraking. Nou ja, kijk, als vergelijking nog met die glimlach. Ook het gebied ligt een klein beetje hier meer aan de achterkant. Waar de aanraking binnenkomt. Dat is ook nog tot heel laat in het leven nog gewoon actief.
Mm-hmm.
Dus die aanraking, ja, dat is gewoon een magnifiek sterk middel. Om met elkaar contact te maken. Dus dat wat jij beschrijft is prachtig. En zo herken ik het ook als je kijkt naar ouderen met een dementie. Maar ook met kids natuurlijk. Ja. Als zich dat zo voordoet.
Josja, over jouw werk. Je hebt een fragment meegenomen. Dat wil je graag even laten zien.
Ja, fragment
wil je
van
het inleiden
Frans.
Of zeg je gewoon eerst maar even kijken?
Nou, misschien is het wel leuk om er iets over te vertellen. Over hoe bijzonder ons werk soms is. En dat we echt heel onverwacht soms precies de juiste snaar raken bij mensen. We gaan kijken naar Frans en de meneer met dementie.
Geweldig.
Heel mooi.
Okay.
Ja. Ja,
prachtig.
Er ontstaat iets, hè? Er ontstaat in één keer een nieuw lied.
Ja, en weet je hoe dat nou kwam? Die meneer wil alleen maar roken. Dat is het enige waar hij nog blij van wordt. Vind jij niet zo leuk, Erik? Ik weet het, maar
gud het van harte.
Hij wil alleen maar roken. En ik had een suikerzakje bij me, zo'n sticky. En ik ben naast die man gaan staan en ik ben met die sticky gaan doen alsof ik een checkie draai. En toen zei de zuster, dan geven we Frans ook even een sigaret. Dus wij zijn naar het balkon gegaan. En dat balkon leek op een dek van een schip, omdat er houten vlonders lagen. En dus dat komt in mij op, dat associeer ik. En ik ga zo'n liedje zingen over de zwoele baren. Van, nou, we zijn nog naar Rusland geweest en elke keer deed hij weer En achteraf, en zei die verpleegkundige of die verzorgende die mee was, die zei, het is ongelooflijk, want Frans is zijn hele leven zeeman geweest.
Oh, toen kwam het allemaal samen.
En dan, nou, dan ben ik echt perplex, want dan denk ik, hoe komt dat in mijn kop?
Ja.
Hoe komt dat in mijn hersenen?
Ja. Nou, je zag hier wel wat er gebeurde, wat je net uitlegde. Dat dus door die prikkel, dat er weer grip.
Verrijkt de omgeving, hè?
Verrijkt de omgeving.
Ja, ja, zeker. Ja,
wat vond je van het fragment?
Heb je en de muziek, een mooie prachtig fragment. Je hebt muziek en de clown erachter en de zang.
Ja.
Dat is wel een mooi voorbeeld van verrijkte omgeving. Je ziet dat, en dat geldt eigenlijk dus voor iedereen op elke leeftijd en welke fase ook. Die verrijkte omgeving speelt gewoon een hele grote rol.
Ja. We zijn bijna alweer, want de tijd vliegt voorbij. Zonde. Ik had nog een halve dag moeiteloos met jullie kunnen kletsen. Maar we hebben drukke schema's allemaal.
Ja.
Erik in het bijzonder. Geeft niemand de schuld, maar toch. We moeten even door. Ik ben heel benieuwd of jij nog een vraag hebt voor Erik. En omgekeerd straks.
Ja, precies. Nou, ik heb geen vraag voor je. Ja, ik heb heel veel vragen voor je. Maar omwille van de tijd heb ik een uitdaging voor je.
Daar zat ik echt op te wachten.
Oh, een challenge.
Ja, want daar ben je toch van.
Nee, wacht even. Ja, dat is dus, heel snel.
Nou, en het verbindt onze werelden aan elkaar. Dus ik heb een klein cadeautje voor je meegenomen. Aha. En het zijn 3 jongleerballen.
Ja.
En ik zou het heel erg leuk vinden.
Als ik even voor schut ging.
Nee, je hoeft het voor mij niet nu te doen, maar jong leren. Ja. Het is misschien een cliché voor de clown. Maar het is wel de kunst van het loslaten. Het traint je doorzettingsvermogen, je coördinatie. Linkerbrein, rechterbrein.
Zeker, er zijn hele goede studies gedaan.
Je, deelt
zeker.
Met de flop, met de mislukking moet je ook dealen. En zo on. Dus ik...
Je bent nu aan Cruijff aan het vertellen hoe hij moet gaan voetballen. Hè?
Ja, nee, maar en wat ik ook leuk vind, dat weet ik. Dat met wandelen hoef je dat niet heel lang te doen, weet ik van jou. Maar moet je af en toe elke dag een klein beetje doen. Dat is al heel goed en heel veel. Dus als je elke dag, heb ik me laten vertellen, 5 minuutjes jong leert.
Ja, mooi.
Dan
ja,
kan je over gelijk, een tijdje jong leren.
Er zijn goede studies naar gedaan. Die zien dat de witte stoffen, dus de verbinding in je brein, dat die heel gunstig reageren op het jong leren.
Ja.
Ja, vooral omdat wat jij beschrijft, al die eigenschappen. Dat is een verrijkte omgeving. Hè?
Ja.
Je daagt je uit. Mooi voorbeeld. Dank je wel.
Heel goed.
Elke dag, 5 minuten.
Nou, dan kom je weer goed weg. Dan hoef je alleen maar te trainen. En dan over een week komen we terug. Gaan we kijken hoeveel je bent.
Heb je vast nog een kritische vraag
voor Josje.
Nou, ik vraag me af bij Josje. Als je nou... ergens komt waarvan je denkt, het valt niet in goede aarde.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het ook zo is.
Ja.
Hey, nou ja, in ieder geval. Maar het zal zelden voorkomen bij jou. Hè? Maar stel.
Nee hoor,
wat dan?
Ja, er komt niet.
Doe je dan je pet
voor.
Af? Of wat doe je? Doe je? Zeg je dan, ik ga weer?
Nooit als mezelf. Die clown blijft het altijd doen. Die is altijd aan. En Josja zal je niet zien op zo'n moment. Als het goed is. Maar ik zeg altijd, de clown is in staat om vriendschap te sluiten met alles wat hem overkomt. Dus met het goede en het fijne, maar ook met lastigheid en het onaangename. En daar zijn we gewoon ook heel goed in, maar om dat te incasseren.
Een voorbeeldje geven? Ja.
Nou, we incasseren het en we zullen meteen zeggen, in spel, maar dus niet zo'n goede moment of iets. Of jij eerst weg en dan ik. Of... met z'n tweeën zijn we dan. Dus we hebben daar altijd wel een speelse oplossing voor om dat te honoreren en dan meteen te gaan.
Oh ja.
En heel vaak gebeurt het dan toch dat mensen in de lach schieten. Dus, maar het is wel belangrijk dat je gaat als dat gevraagd wordt. Mm-hmm. Snap je?
Ja.
Dus dat heet incasseren bij de clown en dealen met de flop.
Ja. Oh ja, ja, ja.
Ja.
En dealen misschien als mensen heel kritisch zijn.
Ja, dat is ook dealen met de flop. Afwijzing is dealen met de flop. En daar zijn clowns gewoon heel erg goed in.
Ja,
mooi.
Fantastisch. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Potverdorie, wat ging het veel te snel. Leuk dat je luistert naar de kunst van contact. Want daar ging het eigenlijk over. Podcast van de Clinic Clowns. Heel erg veel dank aan mijn gasten. Erik. En Job, oftewel Josja voor vrienden. Of omgekeerd. Ik heb echt heel veel geleerd. In het afgelopen half uurtje. En ik hoop jij als luisteraar ook. Zodat we met z'n allen weer een klein steentje bij kunnen dragen. Aan het geluk van andere, al dan niet kwetsbare mensen om ons heen. Wil je meer leren over de kunst van contact? Kijk dan op clinicclowns.nl voor meer tips. En info over trainingen voor bedrijven. De Clinic Clowns Clown Clinics. Dankjewel. Tot de volgende podcast.
Dankjewel, Jochem.
Dankjewel.